Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkenraad. U wordt van harte uitgenodigd de zendingsavond bij te wonen die aanstaande donderdag in de zaal achter de kerk zal worden gehouden. Aanvang 7:30. Nadere gegevens vindt u in het kerkblad. Volgende week zondag hoopt dominee J. Westerink u voor te gaan. Dit alles zal de Heere wil en wij leven. De collecten zijn vandaag als eerste bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. En volgende week voor de kerkelijke kassen als eerste en de tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we samen uit Psalm 135, het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het achtste van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, vers 2 en 8. De spiegel van zijn heilige wet voor. Als wij daar samen naar geluisterd hebben, zingen we Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op uw wet, die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar als je dan in die spiegel kijkt en je doet dat gelovig, dan kun je niet anders komen dan tot de belijdenis. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En daarom het gebed. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, het zesde vers na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Oh.
lezen met elkaar het woord van God uit het boek Exodus. Het eerste hoofdstuk en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2 vers 3. Exodus 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnen, welker ener naam Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide: wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij leidde het knechtje daarin en leidde het in de biezen aan de oever der rivier. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord straks is Hebreeën 11. En daarvan het 23e vers, een vers dat teruggrijpt tot deze geschiedenis die wij zojuist met elkaar gelezen hebben. Hebreeën 11, vers 23. We lezen daar het woord van God. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen. In onze voorbeden denken we aan broeder Broeren. Aanstaande dinsdag vindt de eerste bestraling plaats. We denken aan broeder Jaap Slui. Hij moest afgelopen week vanwege een lichte hartinfarct plotseling naar het ziekenhuis te Rotterdam. Hij is daar gedotterd en mag inmiddels weer thuis zijn. Het gaat goed met hem. We bidden dat de Heere verder herstel zal geven. En we danken dat de Heere hem heeft gespaard. Dankzegging doen we voor broeder Hoogmoed. Hij heeft een verblijdende uitslag van het onderzoek ontvangen. De aanmaak van het bloed is geheel in orde. Zullen we samen de Heere bidden. Wat is het een bijzonder moment, Heere in de hemel, wanneer wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten en uw heilige naam aanroepen. Dat is toch maar niet gewoon. Dat spreekt niet vanzelf dat dat kan en dat dat mag. Want, Heere, wij hebben zojuist uw heilige wet gehoord. En als het goed is, dan was dat meer dan een aantal klanken die ons bekend voorkomen. En die misschien over ons hoofd heen deinden. Als het goed is, hebben we in de spiegel gekeken. En daarin ontdekt wie wij in het licht van uw heilige liefdewet zijn. En dan kunnen wij niet voor u verschijnen, Heere. Dan hebben wij in onszelf het recht niet om uw naam aan te roepen. En toch mogen wij dat doen. Niet om vermeende rechten aan onze kant, maar om verleende rechten van uw kant. Omdat u in uw woord het ons duidelijk maakt dat er één weg is, die een altijd verse, nieuwe, levende weg is, waarlangs wij tot u mogen komen. De weg van het bloed van uw Zoon. Dat is onze enige pleitgrond, Heere. Zie ons aan in hem, die het met recht en reden zeggen kon. Ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn ingewand. Dat was maar niet vrome taal, waar de werkelijkheid niet aan beantwoordde. Maar zo was het. En zo is het. Heere, omdat hij die wet gehouden heeft, en ook omdat hij de vloek van de wet heeft willen dragen voor ieder die gelovig tot hem vlucht, daarom roepen wij u aan in zijn naam. En wij danken u er hartelijk voor dat we hier mogen zijn. Dat u ons hier brengt. Dat u een woord voor ons hebt. En dat u vanmorgen niet alleen maar een woord spreekt, maar het ook onderstreept. Het evangelie zichtbaar maakt in het teken en zegel van de heilige doop. Heren, laten wij in de taal van het teken mogen verstaan. Voor het eerst of opnieuw dieper en rijker. Want u hebt ons zoveel daarmee te zeggen. Heilige Geest, wilt u de hof van de gemeente doorwaaien en ieder persoonlijk niet alleen maar aanraken, want dat zou ook nog weer vluchtig kunnen zijn en voorbij kunnen gaan. Maar wilt u ons allerhart verbreken? Dat harde hart, Heere, dat van nature niet naar u vraagt, maar u bent bij machte om dat te doen. En wilt u het dan vernieuwen? Het helemaal schoonmaken door de kracht van Jezus bloed eraan toe te passen. En wilt u het vervullen met uw liefde. Heere, wat zijn we afhankelijk, jong en oud, van u. Afhankelijk van u in het spreken van uw woord. In het luisteren daarnaar. In ons zingen en het begeleiden daarvan. In het afstaan van onze gaven. Opdat wij ook dat mogen doen met een blijmoedig hart, Heere, laat alles in deze dienst zo mogen verlopen dat u aan uw eer komt. Dat staat voorop. Daar gaat het om. En laat ons hart daarop betrokken zijn of betrokken worden. Wilt u dan bekeren wie nog onbekeerd is, Heere? Wie nog voor eigen rekening leeft? En u weet bij wie dat zo is. Dat kan ook zijn bij iemand die zelf meent dat het al lang goed zit. Heere, wilt u dan de ogen openen? Wat hebben we het nodig? Verlichte ogen van het verstand. En een hart dat opengaat. En een wil die gebogen wordt om te geloven en zich te bekeren. Maar wilt u ook doorwerken in het leven van uw kinderen? Dat is ook zo nodig, Heere. Opdat er een opwassen mag zijn in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Wij bidden u voor de ouders die hier vanmorgen met hun kindje gekomen zijn. Een bijzonder moment voor hen. Het ja-woord voor uw aangezicht te geven, en het is voor hen niet de eerste keer dat zij dat doen. Geef dat zij het in diepe afhankelijkheid van u doen. In het besef dat zij het zelf in eigen kracht nooit waar kunnen maken. Maar dat ze het mogen doen, biddend om die wijsheid die u in uw woord beloofd hebt. Ook als het gaat over de opvoeding van kinderen in de tijd waarin wij leven. En dat bidden we voor alle ouders, Heren. Voor allen die hier of misschien in een ander kerkgebouw eens gestaan hebben met hun kind en hun ja-woord gaven. Laat vanuit het woord van u deze morgen er ook helder onderwijs gegeven worden voor de opvoeding in onze tijd. We danken u dat u uw woord ook daarvoor hebt gegeven. Dat dat woord even oud nooit veroudert, maar dat het altijd nieuw is. Want heren, wij veranderen niet in onszelf en dat is niet best. Maar u verandert gelukkig niet in de trouw van uw verbond. En daar pleiten we op. Dat hebben we zo nodig. Heren, samen mogen wij voorbeden doen voor broeder Broeren. Aanstaande dinsdag zal de eerste bestraling plaatsvinden. U weet wat er met hem aan de hand is, heren. En ook dat hij zich in uw handen mag overgeven. Beschaam hem niet. Laat hij het mogen merken dat u hem draagt, ook door dit traject heen. En dan mag het toch ons gebed zijn, dat u uw rijke zegen daaraan wilt verbinden. U geeft middelen, niet opdat wij op die middelen zullen vertrouwen, maar opdat wij vragen om uw zegen over die middelen. Heren, u staat toch boven alle dingen, u regeert, zo dragen wij onze broeder aan u op. Wij bidden voor broeder Jaap Slui. Wij danken u ervoor, heren, dat u hem gespaard hebt en dat hij weer thuis mocht komen na het hartinfarct dat hem overkwam. We danken u dat er hulp kon worden geboden, dat hij gedotterd is. En we bidden u dat u hem verder herstel wilt geven. Maar vooral ook dat u hierin geestelijk meekomt. Heren, want we kunnen dingen meemaken in ons leven. Maar dan gaat het er toch altijd om, waar brengt ons dat? Levert dat geestelijk voordeel op? Dat is ons gebed. Dat de zegen mag zijn die hierin voor hem meekomt. Wij danken u hartelijk, heren, dat broeder Hoogmoed een verblijdende uitslag van de onderzoeken mocht ontvangen. Dat de aanmaak van het bloed helemaal in orde bleek te zijn. Wat mag dat een dankbaarheid geven? Laat dat zo ook mogen leven in zijn hart en in het hart van hen die hem lief zijn. Wat zal ik de heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Heren, we denken ook aan onze zuster die deze week nog een uitslag zal moeten ontvangen. Dat geeft spanning. Laat ze het samen met allen die haar lief zijn in uw handen mogen geven. We bidden u samen voor het geheel van de gemeente, voor allen die meeluisteren op dit moment, of die wellicht later naar de opname van deze dienst zullen luisteren. Zegen ook hen daarin. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Geeft u ze wijsheid en inzicht. We bidden u ook om vervulling van de vacature die er gekomen is voor een eigen herder en leraar. Heren, zo mogen we alle dingen in uw handen neerleggen. U weet wat nuttig is, wat nodig is, wat wij niet missen kunnen. En u hebt het toch zelf gezegd in uw woord, tegen mensen die alles missen. Doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Het is misschien het versje dat we als een van de eerste geleerd hebben, op school of op de zondagsschool. Maar Heer, als het goed is, dan gaat het ons leven lang mee en mogen we er steeds weer op terugvallen. Maar leer het ons ook om dat in praktijk te brengen. Om u aan te spreken op uw woord. Eerbiedig, ootmoedig, maar ook vrijmoedig. Heren, zo mogen we samen voor uw aangezicht komen. Zie ons aan niet in wie wij zelf zijn, maar in de Zoon van uw eeuwige liefde. Naar uw vaderlijk welbehagen, in hem betoond. Amen. De heilige doop mag bediend worden aan enkele kinderen van de gemeente. En wij willen met het oog daarop samen gaan luisteren naar het formulier dat de kerk daartoe heeft opgesteld om de kinderen van de gemeente ten doop te houden. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen ter inleiding op de doopsbediening uit Psalm 119. Het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Psalm 119, vers 37.
Thank you.
Ouders, mag ik u verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Krijger en zuster Krijger, en broeder Van Vulpen en zuster Van Vulpen? Geliefde ouders, ik zou in drie kernwoorden iets tot u willen zeggen met het oog op de christelijke opvoeding. Drie kernwoorden: aangeven, doorgeven en omgeven. Allereerst aangeven. Als vaders hebt u uw kindje aangegeven bij de burgerlijke stand. Het werd ingeschreven. Maar nou is het zo nodig dat het ook nog in een andere stand wordt ingeschreven. De burgerlijke stand van het Koninkrijk der Hemelen. Het moet opnieuw geboren worden. Het is wat u beleden hebt, zojuist met dat eenvoudige ja-woord. U hebt ook gezegd dat dat kind aan de verdoemenis onderworpen is. Dat is ingrijpend. En dan voel je aan, dan moet er wat gebeuren. Anders dan gaat dat kind verloren, net als wij. Maar nou komt het erop aan om dat kind te gaan aangeven bij de Heere. Heere, het is in zichzelf verloren. Maar alstublieft, wilt u het inschrijven in de burgerlijke stand van het Koninkrijk der Hemelen? Wilt u het een nieuw hart geven? En dan mag u pleiten op die belofte die de Heere in de doop aan uw kind wil betekenen en verzegelen. Tweede is doorgeven. Wat hebt u een geweldige taak om aan uw kind door te geven wat hier in het kort gezegd is. U hebt het zojuist ook beloofd dat u wat hier gezegd wordt breder zult onderwijzen aan uw kind. Wat ligt daar een geweldige taak? Om de fakkel door te geven. Hoe vaak zie je het gebeuren als dat niet plaatsvindt, dan stokt het. En dan is de inhoud van het evangelie met twee generaties compleet verdwenen. Dat kan zo snel gaan. En daarom uw opdracht om in afhankelijkheid van de Heere door te geven wat hier geschreven staat en wat in het woord van God ook naar voren komt op een nog veel diepere wijze. Dat te doen, maar ook het met uw voorbeeld door te geven. Wat is dat belangrijk? En dat kan alleen maar als u zelf dicht bij de Heere leeft. Daar zijn kinderen heel gevoelig voor. Of ze het zien bij vader, bij moeder, of het echt is. Vandaag wordt er dan gezegd, het moet authentiek zijn. Daar zijn jongelui heel gevoelig voor. Terecht, dat is ook zo. En daarom bid zelf om dicht bij de Heere te mogen leven. Om echt iets door te geven te hebben. Het woord van God, maar ook de beleving daarvan persoonlijk. En het laatste is ook omgeven. Uw kind omgeven met liefde. Nou, dat doet u ongetwijfeld vanaf het eerste begin. En zelfs al voordat u het ontvangen had. Daar ben ik van overtuigd. Maar om dat te blijven doen, ook wanneer u bij uw kind dingen gaat zien, en dat zit erin, die van de Heere afwijken. Om het te blijven omgeven met liefde en vooral met het gebed. Heere, wij kunnen ons kind niet zalig maken. Je gaat er in de praktijk achterkomen. Ik heb het zelf wel eens tegen mevrouw gezegd toen we kinderen wat ouder kregen. Wat kom je er in de praktijk achter dat je kind opnieuw geboren moet worden? Je wist het wel, maar je ziet het dan ook daadwerkelijk dat het moet gebeuren. Wel, blijf het omgeven met uw liefde en gebed. En dat geldt voor alle ouders in de kerk. Want een doopsbediening, is in zekere zin ook altijd een herhalingsoefening. We worden bepaald bij de dingen waar het om gaat. En we worden gestimuleerd om in die weg onze opdracht te vervullen. En jongens en meisjes, als ik nog ook even iets tegen jullie mag zeggen. Je ziet soms langs de snelweg een bord en daar zie je een schelp op staan. En dan weet je allemaal wat dat is. Dat is Shell. En dat is een symbool van een hele oliemaatschappij die erachter zit. Aan je voorhoofd is ook een teken aangebracht. Een heel eenvoudig teken van het water van de doop. Maar er zit een hele wereld achter van wat de Heere tegen je zegt. Dat jij uit jezelf een verloren mens bent. Maar ook dat er redding, dat er behoud is in de Heere Jezus Christus. En daarom zou ik willen zeggen, voel veel aan je voorhoofd. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, dat water is al lang opgedroogd. En toch is het eigenlijk nog niet opgedroogd. Het zit er altijd nog. Dat teken van de doop, dat blijft je leven lang gelden. En ga nu met dat teken nu naar de Heere toe. Die je dat teken gegeven heeft. Heere, ik mis alles. Maar u hebt mij alles beloofd. Al wat u ontbreekt, schenk ik u, schenk ik jou, zo u het smeekt. Mild en overvloedig. De Heere laat geen bidder staan. Gemeente, wij willen samen zingen van de trouw van de Heere aan zijn verbond met de woorden van Psalm 105, het vijfde vers na de doopsbediening. Wij zingen dat dan staande. Psalm 105, vers 5. Marina Marguerite Krijger, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Johanna Petra Adriana van Vulpen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen samen gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de bediening van het woord. Uit Psalm 74. En als u de geschiedenis van Exodus 1 in gedachten houdt, dan begrijpt u ook waarom wij deze psalm zingen. Vers 18: geef het wild gedierte dat niets in het woede ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Vers 19: beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. En het 20e: dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Psalm 74, vers 18, 19 en 20. En vooraf mag u de Heere dienen met uw gaven. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Psalm 118, vers 3. Gemeente, je komt in onze tijd nogal eens mensen tegen die zeggen: wij nemen geen kinderen meer. Want als je kijkt in wat voor een wereld ze opgroeien, dan is het niet meer verantwoord. Nou kun je met recht bezwaar maken tegen die uitdrukking kinderen nemen. Typisch een uitdrukking voor 21ste eeuwse mensen die hun eigen levensroute bepalen. Het is nog altijd kinderen krijgen, een geschenk van de Heere. En dat is niet vanzelfsprekend. Er zullen er ongetwijfeld ook onder ons wel zijn die daarvan weten uit ondervinding. Maar nu dat argument. Kinderen krijgen en opvoeden, is dat langzamerhand niet een onmogelijke opdracht? Zijn er niet vandaag heel wat ouders met legio-opvoedingsproblemen? Kinderen, jongeren, groeien op in het digitale tijdperk waarin ze hun ouders veruit de baas zijn in de kennis van alle mogelijkheden op communicatiegebied. De hele wereld ligt voor hen open, voor jullie jongelui, en die beïnvloedt je ook op een bepaalde manier. En daarbij komt dat de betekenis van het christelijk geloof voor heel wat mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, steeds minder wordt, verschrompeld. Dus wat begin je dan nog met een christelijke opvoeding? Je kunt nou wel ja gezegd hebben dat je je kind wilt opvoeden in de lijn van het woord van de Heere, maar is dat wel in praktijk te brengen? Kun je dat wel waarmaken? En als je kijkt, gemeente, nog een beetje breder naar alle mondiale problemen waar we voor staan, voor vervuiling en terreur en verruwing van de omgang met elkaar en economische crisis en criminaliteit en dreiging van een nucleaire oorlog. Wat voor toekomst hebben kinderen dan eigenlijk nog in deze wereld? Nu, opvoeden van kinderen is nooit gemakkelijk geweest. Want wij hebben om te beginnen onszelf niet mee. Je hebt jezelf als ouders niet mee en je hebt je kind ook niet mee. Want we hebben allemaal van nature een hart dat niet wil gaan in de wegen van de Heere. We maken allemaal deel uit van de los van God beweging die sinds het paradijs zich in deze wereld manifesteert. Er is ook wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Wij en onze kinderen hebben dat wonder van de wedergeboorte nodig. Alleen, dat mag ons niet lijdelijk maken. Maar afwachten of het ooit zal gebeuren. Er ligt een roeping om onze kinderen groot te brengen in de lijn van het woord van de Heere. Maar hoe moet het dan? Wel, daar geeft het woord van God antwoord op. Dat kan alleen maar door het geloof. En daar wordt ons een prachtige illustratie van gegeven in het tekstwoord van deze morgen, Mozes' ouders. Het thema voor de bediening van Gods woord is het geloof van Mozes' ouders. Wij staan stil bij hun geloofsvisie, hun geloofsdaad en hun geloofskracht. Dus het geloof van Mozes' ouders, hun geloofsvisie, hun geloofsdaad en hun geloofskracht. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan Joodse christenen. Aan mensen die een duidelijke verandering in hun leven hadden doorgemaakt toen ze met het evangelie van de Heer Jezus Christus in aanraking kwamen. De Heilige Geest heeft dat zo gebruikt dat hij hun ogen opende voor de gevaarvolle toestand waarin ze verkeerden. En ze gingen het zien dat ze er niet kwamen met de offers van het oud-testamentische gebeuren. Maar dat ze dat andere, dat enige offer nodig hadden dat tot verzoening van de zonde gelden kan, namelijk het offer van de Heer Jezus Christus. En ze hadden het geleerd om de toevlucht tot hem alleen te nemen. Door het geloof alleen. En ze hadden er alles voor over gehad om hem te volgen. Alleen, de klad is erin gekomen. Het vuur van de eerste liefde is op een laag pitje komen te staan en de dwaalleer slaat toe. Ja, ze dreigen terug te vallen in het oude patroon dat ze juist vaarwel hadden gezegd. Onder invloed van die dwaalleer gingen ze toch weer vertrouwen op offers die door mensen gebracht zouden moeten worden. Want, zei men, als die offers niet gebracht worden, dan komt het nooit goed met je. Aan de andere kant was er ook de druk van buitenaf. Dat kunnen we heel deze brief door ook lezen. Deze lezers staan alleen in een vijandige wereld. Ze worden om hun geloof vervolgd en ze ondergaan allerlei beproevingen. In het licht daarvan zullen we de ernstige aansporingen moeten lezen in deze brief om alleen maar op Jezus te zien en vol te houden in dat geloof. En dan noemt Hebreeën 11 voorbeelden van allerlei gelovigen uit het Oude Testament die geleefd hebben in het geloof en die daarin ook volhard hebben door Gods genade, ondanks alle tegenstand. En die voorbeelden uit het Oude Testament die spraken natuurlijk bijzonder voor de lezers, de Joodse lezers van deze brief. Zoals ook het voorbeeld van Mozes. Op een bepaalde manier zou je hem kunnen zien als de grondlegger van Israëls volksbestaan. Daar had de Heere hem voor willen gebruiken. Hij is de eeuwen door een autoriteit voor de Joden geweest en gebleven. En hoe ziet nou die tijd eruit waarin Mozes ter wereld kwam? Dan hebben we het over ongeveer 1500 voor Christus. Het is een tijd die wij voor alles moeten typeren als een tijd van strijd tussen God en Satan. Israël is het nageslacht van de vrouw uit wie de Messias, de Heer Jezus Christus, geboren zal worden. En de Israëlieten bevinden zich op dat moment in Egypte als vreemdelingen, sinds Jozef, de zoon van Jacob, hen daarheen had laten komen om hen te laten ontkomen aan de hongerdood in Kanaan. Maar inmiddels is Jozef gestorven. En er is een farao opgestaan die Jozef niet gekend heeft. En deze farao stelt zich vierkant op tegen Gods volk als een instrument van Satan. En met lede ogen ziet hij aan hoe dit volk in ras tempo groeit. En hij denkt, dit kan nooit goed gaan. Ze overwoekeren ons helemaal. En straks zullen ze aan de kant van een vijand gaan staan wanneer we ooit eens aangevallen worden. Daarom, er moeten maatregelen getroffen worden. We moeten zien dat we van dit volk afkomen. En hij schuwt verschrikkelijke maatregelen niet. Dwangarbeid en moord. Het doel heiligt de middelen, zo denkt hij. En die twee vroedvrouwen over wie we gelezen hebben, die krijgen dan de opdracht om elk Joods jongetje dat ter wereld komt onmiddellijk te doden. En naar de berekening van deze farao moet dit volk dan zo ongeveer binnen een halve eeuw uitgestorven kunnen zijn. Kinderen zijn een geschenk van de Heere. Maar de farao wil dat zo'n godsgeschenk meteen in de rivier de Nijl geworpen wordt. Kinderen zijn een zegen, ja. Maar begrijpt u dat ze voor de Joden daar in Egypte op dit moment tot een beproeving worden? De sadistische farao laat de ouders zelf hun kindjes in de rivier werpen. We kunnen dat lezen in Handelingen 7, vers 19. En elke dag komt er wel zo'n pasgeboren kindje in de rivier terecht. Het plonst. Het water rimpelt nog even na. En het godsgeschenk is voor de krokodillen. Afschuwelijk. En het volk Israël zucht en huilt en klaagt en schreeuwt. Roept het uit, o God van Abraham, Isaac en Jacob, waarom laat u dit toe? Ziet u daar Amram en Jochebed, de ouders van de pasgeboren Mozes, in hun eenvoudige lemenhutje. Wat een spanning bij deze mensen toen, na de geboorte van Mirjam en Aaron, hun derde kindje zich aankondigde. Een kind uit Gods hand te mogen ontvangen en er vervolgens mee gemarteld te worden in de ouderliefde. Een kind dat zijn eigen doodvonnis meebrengt. Maar, gemeente, is dat in bepaalde zin met ons allemaal niet zo, met ons en met onze kinderen? Je hoeft niet in Egypte te leven om te weten dat wij en onze kinderen eenmaal moeten sterven. We hebben dat zojuist ook met elkaar gebeden. Dat is toch een heel ingrijpend zinnetje wat je dan altijd bidt, hè? Dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Door de zonde zijn wij allemaal sterfelijke mensen geworden. De dood is dus maar niet een biologisch gegeven, maar het gevolg van onze zonde. Ouders in de kerk, hebben wij dat al eens ootmoedig beseft en beleden? Ja, we weten het allemaal wel. U hebt het 101 keer gehoord. Maar heb ik nou wel eens beleden voor uzelf en voor uw kinderen? verootmoedigd voor Gods aangezicht. Wij leven in een doodswereld en in dat opzicht staan wij er niet anders voor dan Amram en Jochebed. Hoe kun je zonder het ware geloof verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden van kinderen in deze wereld die in het boze ligt en waar de overste van deze wereld, Satan, het voor het zeggen lijkt te hebben? Hebben wij onze kinderen gekregen, gemeente, om ze uit te leveren aan antichristelijke machten? Hebben we ze gekregen om ze te laten opsluiten in de armen van een goddeloze moraal die met God en zijn gebod finaal heeft afgerekend? Gemeente, Amram en Jochebed wisten wat hun te wachten stond in de totalitaire staat Egypte. Maar zij vertrouwden zich als man en vrouw aan de Heere toe. Noem mij dat ook. Mag ik eens vragen, als u getrouwd bent, wanneer heb u voor het laatst samen gebeden? Doet u dat? Dat je 's avonds ook samen knielt voor Gods aangezicht, als man en vrouw. Dat je samen aan de Heere toevertrouwt. Jongelui, ik weet niet of er onder jullie zijn die trouwplannen hebben. Er zullen er ongetwijfeld zijn die verkering hebben. En je kijkt wel eens vooruit en je denkt wel eens even vooruit. En over plannenmakerij, daar hopen we het vanmiddag nog over te hebben met elkaar. Maar een huwelijk moet een geloofsdaad zijn. Je kunt niet tot die stap komen als je niet leeft in afhankelijkheid van de Heere. Anders heeft je huwelijk geen basis. En dan red je het als gezin niet in deze tijd waarin zoveel dat ons dierbaar is vanuit Gods woord omver wordt geworpen. Leven wij in die afhankelijkheid van de Heer? En als je nou merkt bij jezelf, ja, maar dat mist nog in mijn leven. Laat het je uitdrijven naar de Heer. Het geloof van deze ouders wordt zwaar op de proef gesteld. Waarom laat God ons dit kind ontnemen dat hij ons eerst gaf? Waarom grijpt hij niet in? Hij is toch de Almachtige. En toch, het geloof eist niet van de Heere dat hij zal doen wat wij willen. Het erkent hem en het vlucht naar hem. En het klampt zich vast aan hem. En het houdt zich vast aan zijn belofte. Als ziende de onzienlijke. En dan doen Amram en Jochebed een ontdekking. Zij zien dat hun kindje schoon is. Dat wil zeggen, mooi, knap, sierlijk. Nou ja, zegt u dat, zegt elke vader en elke moeder, dat zullen jullie ook gezegd hebben. Hè? Jullie baby, dat is de mooiste van allemaal. Uiteraard, hè? Dat is gepaste vader en moeder trots. Ja, maar dat is het hier niet. In Handelingen 7 lezen wij de verklaring hiervan. Daar staat, zij zagen dat het kindje uitnemend schoon was. En daar staat er letterlijk nog wat anders. Er staat dat het kindje schoon was voor God. Ze hebben in dat kindje een afglans gezien van de Heere zelf. Hoe kan dat nou, gemeente? We hebben toch beleden dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden. En dat geldt toch ook voor Mozes? We lezen nergens dat hij een uitzondering op de regel is. Ook een Adamskind. Ja, maar weet u, de Heere heeft iets in hem gelegd. In zijn soevereine wil. En deze ouders hebben door het geloof dat mogen ontdekken. Ze hebben het gezien dat de Heere iets bijzonders met dit kindje voor had. Zou hij de beloofde zijn die Israël zou gaan verlossen zoals de Heere had gezegd? Hoe dan ook, er ligt een verband tussen dit sierlijke knaapje en de beloften van de Heere aan zijn volk. En wij weten vanuit de latere geschiedenis dat zij zich niet vergist hebben. Dit kind zal de middelaar van het Oude Testament zijn. Dit kind zal het middel zijn om Gods volk te verlossen. Uit dit kind zal als instrument de wet van de Heere aan het volk worden gegeven. Die wet die roept om de grote volbrenger van de wet, de Heer Jezus Christus. Gemeente, als wij in ongeloof kinderen krijgen, dan moeten wij het doen met menselijke mogelijkheden. Dan gaan we te werk met aardse toekomstperspectieven. En daar zullen we het niet mee redden. Maar als wij gezinsvorming in het geloof beleven, dan erkennen wij met Gods wonderen en zijn beloften dat hij zal doen wat hem behaagt. Die beloften die ook vanmorgen aan jullie kindje betekend en verzegeld zijn. En in die beloften spreekt de Heere van zijn ontferming over zondaren in dat andere kind, Jezus Christus, die schoner is dan de mensenkinderen. De schoonste van allemaal, de Heere Jezus. Dat kind brengt leven in de dood en wekt hoop in een ondergaande wereld. Om Christus wil kunnen gelovige mensen vandaag ook kinderen ontvangen en ze opvoeden en er ook blij mee zijn. En mag ik nou eens vragen, gemeente, is de schoonheid van dit kind, de Heere Jezus, u al eens opgevallen? Heb je geloofsogen voor nodig? Paulus spreekt over de verlichte ogen van het verstand. Want anders zie je het niet. Zoals Jesaja het zegt, als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. Waarom veracht? Omdat wij verachtelijke zondaren zijn geworden door onze afval van de Heere. Want de zonde devalueert ons, haalt ons naar beneden, doet ons, als God het niet verhoedt, eindigen in de diepten van de hel. De zonde, gemeente, maakt ons zo lelijk voor God. Hebben we het ontdekt? Heeft de Heilige Geest daar al plaats voor gemaakt in ons leven? Dat is nodig. Daar moet je niet omheen willen. Kijk nu eens, nu gaat de Heere Jezus onder de zondaren staan. Hij wordt de meest verachte van alle mensen. En juist zo ga ik door de Heilige Geest schoonheid in hem ontdekken. Heere Jezus, u wilde die diepste, die laagste plaats innemen om mij van het verderf te verlossen. Heb u iets van de liefde tot de Heere Jezus gekregen in uw hart, gemeente? Dat je niet meer om hem heen kunt en niet meer om hem heen wilt. Omdat zijn liefde in je hart werd uitgestort door de Heilige Geest. Omdat je het ziet dat hij juist zo in zijn veracht zijn past bij jou, arme zondaar, die voor God niets heeft in te brengen. Dan ga je hem groot maken. In zijn vernedering, in zijn verhoging, in alles wat hij heeft en wat hij geeft. Ja, schoon voor God. En in hem word ik, misvormd door 1000 zonden, gereinigd door het bloed van de Heiland. Mag ik in Gods ogen schoon worden? Hoe is het mogelijk, denk je niet waar? Zo schoon, dat God niets meer op mij aan te merken heeft. Dat hij mij van al mijn zonden vrijspreekt. En dat ik heilig voor zijn aangezicht mag staan. Gemeente, hebben we deze geloofsvisie op hem gekregen? We gaan naar het tweede, hun geloofskracht. Want hun geloof heeft niet alleen een bepaalde visie, maar het komt ook tot de daad. Kijk maar, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. 1 ding staat bij deze ouders vast. Hun kindje zal niet sterven. De Heer heeft iets bijzonders met hem voor. Dat is voor hen helder. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet in zo'n moorddadige omgeving dit kindje overleven? De geheime politie van Egypte staat voortdurend klaar en heeft overal de vangarmen gereed. En wat doen ze dan? Ze verbergen hem 3 maanden lang. Zo is Mozes misschien wel de eerste onderduiker op aarde. En zo wordt hij uit de klauwen van de oud-testamentische Hitler vandaan gehaald. En dat is natuurlijk heel riskant geweest, gemeente. Want stel u nou eens voor dat ze hem toch zouden vinden. Dan zou dat niet alleen betekenen dat Mozes zou moeten sterven, maar zij als ouders erbij. En toch, door het geloof. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Maar enkele maanden later wordt het toch te gevaarlijk. Dit ventje, dat groeit natuurlijk ook op en zijn stemgeluid neemt ook toe. En dan leggen ze hem in een biezenmandje in de Nijl. En er zijn schriftverklaarders die dit voor een gebrek aan geloof houden bij deze ouders. Maar dat denk ik niet, gemeente. Juist vanuit Hebreeën 11. Zelfs als zij nu niet meer voor hem kunnen zorgen, vertrouwen ze erop dat de Heere dat zal doen, dat hij hem zal overnemen. We lezen in Handelingen 7 dat ze hem hebben weggeworpen. Niet als een abortuskind in een afvalzak. 30.000 per jaar alleen al in ons eigen land. Afschuwelijke volkszonde die de hemel tergt. Maar hier is het anders. Ze hebben hem weggeworpen in de lijn van Psalm 22, waar de dichter zegt: op u, Heere, ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. Ze werpen de kleine Mozes op hem. Ze laten hem aan de Heere over. Heere, wilt u nu maar voor hem zorgen? Wij kunnen het niet meer. Denk aan uw verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En om in een paar woorden te zeggen, gemeente, als ze hem dan zo in de Nijl hebben neergelegd in dat biezenmandje, dan hebben ze hem 's avonds weer thuis. Jochebed mag onder toezicht van het Egyptische hof voor hem blijven zorgen de eerste jaren. Wat is de Heere een wonderdoend God? Hij heeft het zo willen sturen dat hij het gebed van deze ouders verhoord heeft. Dat de kleine Mozes juist die eerste cruciale jaren bij zijn eigen ouders mag blijven, bij zijn godvrezende ouders. Maar let wel, gemeente, ze hebben er maar een paar jaar de tijd voor. Daarna zal die aan het Egyptische hof een eerste klas heidense opleiding ontvangen. Deze eerste paar jaar vormen de tijd waarin ze Mozes de bagage moeten meegeven die hij nodig heeft om welgetroost te leven en zalig te kunnen sterven. Dan moet die basis gelegd worden. En uit het vervolg blijkt wel dat ze die tijd benut hebben. Onder de zegen van de Heere wordt de kiem gelegd voor een leven als man Gods, zoals Mozes genoemd wordt. Nee, niet als een automatisme. Dat is nooit zo. Maar wel als een opvoeding die door de Heere gezegend wordt. Doopouders en alle ouders vanmorgen, wat een lessen voor ons. In de eerste plaats laten wij ons kind, ook als het ouder geworden is, ouders, op de Heere werpen. Dat is een geloofsactiviteit. Heere, in deze goddeloze wereld, waar aan alle kanten aan ons kind getrokken wordt, en waar het een hart heeft dat u van nature niet vreest, werpen wij het op u. Doe met ons kind naar wat u beloofd hebt en wat u betekent en verzegeld hebt in de heilige doop. Vervolgens onderwijs het kind in de vreze des Heren, zolang het kan. Ouders, u hebt het beloofd om uw kind te onderwijzen naar het woord van God. Dat woord dat leven laat zien in de Heer Jezus Christus. Op het vervolgonderwijs aan het Egyptische hof hebben deze ouders geen invloed meer kunnen hebben. Maar juist daarom hebben ze hem in die eerste jaren zo intensief onderwezen in de wegen van de Heere. En dat kan alleen als je zelf dicht bij de Heere leeft. En daarom komt er ook een kritische vraag naar ons toe, ouders. Wat gaat er nou van ons uit? Laten we het werkelijk aan onze kinderen zien hoe goed het is om met de Heere te leven. Omdat Hij ons hart heeft ingenomen, daar gaat het om. Wij kunnen nooit van tevoren zien hoe het met ons kind verder zal gaan. Het ontwikkelt zich door. En het komt ook allerlei dingen te weten waar wij geen grip meer op hebben. En wij kunnen ook zelf dat kind het nieuwe hart niet geven. Maar als wij onze roeping maar vervullen om dat kind de bagage mee te geven die we het van Gods wegen moeten meegeven, die het nodig heeft, om ook voor onze kinderen, laat ik dat er ook bij zeggen, een school te zoeken waar de lijnen van het woord van God worden doorgetrokken. Omdat er een eenheid mag zijn tussen kerk, school en gezin. Dat er niet op school wordt afgebroken wat je in de kerk en thuis wilt meegeven. Gemeente, doen we dat ook? Maken we daar ook biddend werk van? Toen Mozes in dat biezenkistje dreef op de Nijl, dreigde hij opgeslokt te worden door de krokodillen, jongens en meisjes. Je kent die geschiedenis. Nou, gaat het bij ons vandaag niet meer om krokodillen. Ja, die zie je in de dierentuin en dan ben je blij dat ze achter slot en grendel zitten, niet waar? En dan kun je dus op een afstandje naar kijken, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Maar er glijden vandaag heel wat geestelijke krokodillen rond die onze kinderen met huid en haar, met hart en ziel lusten. Denk alleen maar aan de geweldige invloed van de media. Ouders, kunt u het allemaal nog bijhouden? Jongelui, jullie staan als eerste vooraan. Hè? Al die nieuwe ontwikkelingen die gaan razendsnel. En merk het aan mijn eigen kinderen, ze zijn me ver voor. Dat zal veel ouders zo gaan, niet waar? Dat je denkt, ja, wat moet je ermee aan? En dat is ook een middel waardoor die krokodillen, geestelijk gesproken, binnen kunnen komen. Laten we daar maar heel reëel in zijn. En je hebt er niet altijd vat op, maar wat is dan het onderwijs uit het woord van God belangrijk? En wat is het gesprek met je kinderen rondom een open Bijbel van groot belang om ze te wapenen? Opdat ze door de vernieuwende werking van de Heilige Geest gaan zien waar de fronten liggen. Opdat ze de juiste keuzes leren maken waar het op aankomt in de wereld van vandaag. Ouders, doen wij dat? Ja, ik ken u verder niet natuurlijk, ik weet niet hoe dat hier is, maar of laten wij zelf allerlei vuilheid toe in onze huiskamers? Wat komt er via de media naar ons toe? Wat ligt er in onze lectuurmand? Dan weten onze kinderen niet beter meer. Dan voeden we ze op in een Egyptische levensstijl. En dan zullen ze ons straks voor Gods troon aanklagen. Pa en ma zijn me er zelf in voorgegaan. Dat zal erg zijn. Als dat voor Gods troon straks gezegd moet worden. Laten we een voorbeeld nemen aan die ouders van Mozes. Zij waren levende gidsen naar de Heere. En laten we, zolang het kan, onze kinderen verbergen voor de Egyptische invloeden. Ik weet het, gemeente, er is een verbergingsfase. Er is ook een confrontatiefase. Daar ontkom je niet aan. Maar vaders en moeders, hebben wij hetzelfde geloof als Amram en Jochebed? Dan doorzien we de dreiging en we spannen ons biddend in voor het geestelijk welzijn van onze kinderen. Ten slotte, hun geloofskracht. Ja, hoe kregen deze mensen dat nou toch voor elkaar? We lezen in onze tekst, en zij vreesden het gebod van de koning niet. Dat is nou de kracht van hun geloof. Zij vreesden de Heere en daarom vreesden ze de farao van Egypte niet. Ik leg dat nog maar weer eens eventjes uit, jongens en meisjes, wat dat is, hè? De Heere vrezen. We zingen daar graag van. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste even goed. Wat is dat nou eigenlijk? De Heere vrezen, dat is dat je diepe eerbied voor de Heere hebt. Ontzag voor de Heilige God. Maar ook dat je zo'n liefde voor hem hebt. Dat je hem niet meer missen kunt. Dat je hem zo graag wilt volgen. En wilt gehoorzamen aan zijn geboden. De Heere vrezen. En gemeente, als wij de Heere vrezen, dan zijn wij voor geen mens meer bang. Ja, dat is echt zo. Dat is geen grootspraak. Dat is de kracht die de Heilige Geest zelf in het geloof doet meekomen. En daarom durven deze mensen alleen te staan. Welke spanning dat ongetwijfeld ook met zich meegebracht zal hebben. Maar het geloof, dat doet je boven de angst uitkomen. In het geloof ben je zelf maar een heel klein mensje. Nietig. Zondig. Maar dan mag je weet hebben van een grote, een heerlijke Een machtige, een getrouwe God. Deze mensen hadden krediet, zeiden ze vroeger wel eens. Hè? Vertrouwen op de Heer. Nou, ouders, als er nou eens zo'n krokodilletje binnenkruipt in je huis, wat doe je dan? Als uw kind vraagt om mee te mogen met anderen naar een bepaalde manifestatie waarvan we allemaal op onze klompen wel aanvoelen dat het niet strookt met het woord van God, wat doen we dan? Durven wij dan alleen te staan? Durven wij smaad te incasseren van onze omgeving wellicht? Jongelui, mag ik aan jullie eens vragen? Vrees jij de Heere? Of vrees je de farao van deze tijd? Wat is het? Waar gaat je hart naar uit? Is je hart ingenomen door koning Jezus? Heb je het geleerd om neer te knielen voor hem? Vrezen wij God? Het gaat om uw en jou en mijn hart. Het is niet in de eerste plaats, gemeente, de vraag wat je allemaal doet en wat je allemaal niet doet. Natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar in de eerste plaats, waarom je het doet en waarom je het niet doet. Of er in je hart liefde is voor de Heer. En het verlangen om in zijn wegen te gaan. Jongelui, je hebt vandaag nog een heleboel mogelijkheden. Maar er kan een tijd komen dat jij van school of universiteit geweerd wordt als je werkelijk de Heer Jezus Christus volgt en voor zijn naam uitkomt. En ouderen, er kan een tijd komen dat je in je broodwinning getroffen wordt wanneer je stand houdt in het volgen van de Heer. Bereiden wij ons daarop voor, gemeente? Dat zullen we toch zeker moeten doen. Met schijngeloof val je straks finaal door de mand. Daar heeft de wereld ook geen enkel respect voor. Maar bedenk het wel. Wie met de wereld in zijn of haar hart leeft, die zal straks ook met die wereld voor eeuwig ten onder gaan. Maar het ware geloof overwint, omdat het ziet op Jezus, die gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Houd er maar rekening mee. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In dat geloof kun je kinderen ontvangen en opvoeden. Dan vrees je niet, maar je legt ze in zijn handen, zoals Amram en Jochebed met Mozes hebben gedaan. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten. En laat uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit. Hun leven lang. Amen. Thank you. samen de Heere danken en bidden. Heere, mogen we zo onszelf en onze kinderen, als u ons die gegeven hebt, aan u aanbevelen, aan u toevertrouwen, op u werpen. Heere, want tot wie zouden wij anders heen gaan? De wereld stelt teleur. De wereld bedriegt ons. De wereld doet ons voor eeuwig ten onder gaan. O God, en dan moeten we belijden dat we een hart hebben dat daar van huis uit zich zo in thuis voelt. Maar we bidden u, geef ons dat nieuwe hart dat naar u uitgaat, dat u vreest, dat u lief heeft, dat u dient, dat u volgt, dat in uw wegen wil gaan. Geef dat aan alle ouders, Heere, voor hen zelf persoonlijk, maar ook met het oog op de opvoeding van hun kinderen. Opdat ze hun kinderen voorgaan in een levend geloof op de weg naar en van u, de Heere. Geef dat geloof ook aan onze kinderen en onze jongeren. Laat het al heel vroeg in hun hart geplant worden door uw Heilige Geest. Heere, er komt zoveel op hen af. En ze moeten zoveel keuzes maken. En wij bidden van u dat ze dan een helder inzicht zullen ontvangen in dat wat naar uw woord goed is en wat kwaad is. En dat ze door uw geest de goede keuzes steeds weer mogen maken. Ook als het gaat om onze omgang met de media, die in een razendsnel tempo ontwikkelen. Elk jaar weer staan er nieuwe vindingen op de agenda. En we kunnen het haast niet bijhouden, heren. Maar we weten ook dat uitvindingen van mensen heel gemakkelijk als een voertuig voor satanische krokodillen kunnen zijn, die ons geestelijk vergiftigen. En daarom, o God, geef ons allen geestelijk onderscheidingsvermogen. Wij bidden in deze dienst waarin kinderen gedoopt werden, ook voor mensen die zo graag een kind hadden willen ontvangen, maar wier huwelijk kinderloos bleef. Voor hen kan een dienst als deze ook wel eens iets pijnlijks hebben. Denk aan hen, o God. Wij denken ook aan jongeren die eens gedoopt werden in uw naam, maar die u de rug hebben toegekeerd. Misschien zijn er ook wel die nog in het boekje in de gemeentegids staan met hun naam, maar ze laten zich niet meer zien. Of er is een ouderpaar hier in de kerk dat met verdriet denkt aan die ene jongen of die ene dochter die zich heeft laten uitschrijven en er niets meer van weten wil. O God, denk aan uw verbond. Grijpt u in, grijpt u ze in het hart. Brengt u ze terug, bekeer ze tot u. Zo zien we samen op tot u. Heere, zie ons niet aan in wie wij zelf zijn, maar in uw lieve Zoon, de schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Hoor ons tot lof van uw naam, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 22, het vijfde vers. Ik haalde die psalm al even aan in de preek, waar deze dichter van zijn moeder zegt: zij wierp mij reeds op u in barensmarten, gans onbevreesd. Psalm 22, het vijfde vers, is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.